Goeie avond, vrienden. Weet het, persoonlijke vragen mag niet beantwoorden, maar alle andere vragen die zullen behandelen zover als het mogelijk is. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met wat er schriftelijk is binnengekomen, vraag nummer 1.
Ja, broer. Daarnet werd gezegd dat iemand die zich echt aan zijn betrekking, aan zijn verplichtingen enzovoort, zich te veel beperkt om tot volle geestelijke ontplooiing te komen. Moet men hieruit besluiten dat het raadzaam zou zijn om het verzaken aan deze stoffelijke verplichtingen, dus het opzeggen van betrekking bijvoorbeeld, in overweging te nemen?
Ja, dat is een vraag die wel heel erg persoonlijk is, vind ik. Wanneer uw betrekking, uw stoffelijke verplichtingen, u dus ertoe brengen om uw eigen geestelijk werk en uw eigen geestelijke inzichten, en dan bedoel ik werkelijk geestelijke inzichten dus, uw geloof en dergelijke ten dele of geheel te verloochenen, tegen uw eigen beter weten in te handelen, dan is dat ongetwijfeld raadzaam. Maar wanneer u aan de andere kant dus binnen een bepaalde betrekking en binnen bepaalde verplichtingen de mogelijkheid vindt om eerlijk en oprecht datgene wat u juist vindt, wat u gelooft en dergelijke tot uiting te brengen, dan zou ik zeggen, blijf rustig aan bezig, dan doe je er waarschijnlijk een goed werk mee. Dat is toch duidelijk, zou ik zeggen, te begrijpen. Dan. Geen commentaar? Doodse stilte regeert.
Is de narcotische eigenschap van chloroform een moleculaire eigenschap?
Nou, ik zou niet zeggen dat het direct een moleculaire eigenschap is. Want dan gaan we uit van het standpunt dat de moleculaire structuur dus, de samenstelling in de molecuul van chloroform zelf, deze eigenschap heeft. Maar we kunnen wel zeggen dat de samenstelling door verbinding met de zuurstof in de ademwegen dus een tweede gasaard doet ontstaan die mede wordt opgenomen in de bloedbaan en daardoor een verdoving betekent van hoofdzakelijk het zenuwstelsel, namelijk een zodanige reactievertraging dat geen pijnrealisatie meer optreedt of bij een verminderde dosis een beperkte pijnrealisatie. Andere stoffen die dus een totaal andere structuur kunnen hebben, denkt u nu maar eens bijvoorbeeld aan de anovocaïne en dergelijke, die dus ook zo'n eigenschap zouden kunnen hebben, denkt u dus aan ether, wat er nog meer is, hebben eigenlijk dezelfde uitwerking. Zij ontnemen dus aan het lichaam door een bijvoeging in de ademlucht bepaalde stoffen die noodzakelijk zijn om te reageren. Er komt een afleiden van de zenuwreactie, en daardoor komt het geheel tot stand. Ik zou dus zeggen, niet een direct moleculaire eigenschap, maar een eigenschap die alleen geldt in verbinding met A, de ademmethode plus de draagkwaliteit van het bloed van degene die men ermee verdooft, en B, samenhangt met de wijze waarop het zenuwstelsel zelf reageert, en dus ook de manier waarop de zenuwcel zelf zijn schok kan doorgeven, zijn impressie kan doorgeven. Plaatselijke verdovingen, vaak door inspuiting veroorzaakt, met andere stoffen, kunnen ongeveer hetzelfde betekenen, maar hier wordt dan veel al een vloeistof in het weefsel gebracht, waardoor de zenuwkwaliteiten onmiddellijk worden aangetast. Chloroform en dergelijke verdovende middelen, ja, verdovende is eigenlijk niet de juiste uitdrukking, hè? Ja, bewustzijn rovende middelen, laten we het zo zeggen, werken dus via de ademhaling en zijn afhankelijk van de werking van het bloed plus het zenuwstelsel. De stoffen die voor plaatselijke verdoving worden gebruikt zijn over het algemeen een toxicatie, dus een zekere vergiftiging waarbij het zenuwstelsel in de eerste plaats mee betrokken wordt, terwijl de stoffen zelf niet zo giftig zijn dat ze blijvend het wezen blijft beïnvloeden, dat ze blijvend dus een verandering in het weefsel tot stand brengen. Toch zijn er vele zogenaamd ongevaarlijke verdovende middelen die gevaarlijk worden wanneer ze in herhaling te veel worden gebruikt, omdat dan een direct vergiftigingsverschijnsel ontstaat en de bijvoorbeeld de zuurstoftoevoer, wanneer het via de ademwegen gaat, ofwel de bloedstuwing en het verloop van bloed en zenuwreactie binnen een bepaald deel van het weefsel wordt uitgeschakeld, waardoor de normale afbraak- en opbouwprocessen dus worden geremd. Ik hoop dat het zo voldoende is.
Voldoende.
Nou, dan gaan we weer doen.
Geestesaanvaarding, wat verstaat u hieruit of hoe is het? Enerzijds zegt men, let op wat de geest u brengt, en anderzijds dient u ter aanvaarding over te gaan. Waar ligt het punt om tot erkenning te komen hiervan?
Nou, mag ik een vergelijking gebruiken? U hoort muziek. Oh, ik zou bijna de tafel gaan afruimen. Deze muziek is voor u iets wat u beroert. Het zegt u iets, het spreekt tot u. Het kan voor de een het roffelen van een tomtom zijn, voor een andere misschien Bach, Beethoven, Mozart, of wat hebben we voor andere grootheden? Bijvoorbeeld. Huh? Dus dat ligt er maar precies aan wat u prefereert. Er ontstaat een emotionele verhouding. De muziek brengt emotie teweeg, de emotie is weer oorzakelijk voor het ontstaan van bepaalde gedachtenbeelden, een zekere sfeer, en al wat erbij hoort. Wanneer u door de geest dus, of vanuit de geest beter gezegd, allerhand lessen krijgt, dan worden deze lessen u gegeven zoals men u een reeks grammofoonplaten zou geven. Hè? Men geeft u dus de gelegenheid om uit te zoeken wat voor uzelf juist is. Maar bepaalde punten zullen u innerlijk beroeren. Dat zijn de punten die voor u bestemd zijn. Dat heeft voor u betekenis en waarde. Daarnaast geeft de geest u ongetwijfeld een reeks van lessen die op meer verstandelijk niveau liggen. Dat wil zeggen, daar moet u eigenlijk eerst eens over nadenken en dat kunt u voor een groot gedeelte dus met uw eigen verstand volgen en beredeneren. Maar in uzelf kan dus aan de hand van deze lessen, deze leringen, zinspreuken, sleutels, toverstaven of hoe ze dat dan plegen te noemen, een toestand ontstaan van innerlijk ervaren. Ja, als het niet zo gek was, dan zou ik zeggen, het is net alsof dat je een paar vlinders had ingeslikt. Huh? Zo'n eigenaardig trillend gevoel heb je in jezelf. Het is alsof dat er een warmte begint op te stijgen, en wanneer je dat gevoel hebt, dan heb je dus een punt bereikt waarop de geest direct in kan werken. Vanaf het ogenblik dat die inwerking ontstaat, van de hogere kracht en vanuit de geest, moet u deze kracht niet verder proberen te ontleden, te omschrijven, u af te vragen wat voel ik, wat is er gaande, dan moet u ze aanvaarden en ondergaan. Wanneer uit die kracht bepaalde beelden dwingend naar voren komen, dan moet u ze niet afvragen is dat redelijk of niet redelijk, dan moet u zeggen zo ontstaat het in mij, dus zo moet het gebeuren. En dan wanneer dat afgelopen is, dat gevoel weg is, dan kunt u verder nagaan, wat is er gebeurd, wat is er tot stand gekomen, en dan kunt u dat dus verder nagaan. Hoe moet ik dat zeggen? Ontleden misschien ook zelfs een klein beetje. Elke mens heeft in zichzelf bepaalde gevoelswaarden waarvoor hij bijzonder sterk, in beroering komt. En naarmate de beroering in uzelf sterker is, en deze gelijktijdig in het dicht is natuurlijk wel belangrijk, geassocieerd wordt met het hogere of met God, zo zal daaruit een werking van die kracht in uzelf voortkomen. Dat is dus geestesaanvaarding, aanvaarding van de geest. Is dat voldoende? Komt er iets bij?
Hoe kan men in ingrijpen van God constateren?
Nooit. Dat kunt u nooit constateren. U kunt vermoeden dat het een ingrijpen van God is. Dat is ook heel eenvoudig. Wanneer iemand die dood is, plotseling weer begint te leven, dan kun je zeggen, God heeft ingegrepen en die mens tot leven gewekt. Maar je kunt ook zeggen, misschien is hij wel schijndood geweest, dan heb ik het niet geweten. Zeker weten doe je het dus niet. Maar op een gegeven ogenblik erken je voor jezelf, nu gebeurt er iets wat niet normaal is. En dit is in overeenstemming met mijn innerlijk gevoel, met mijn streven, met mijn goedwillendheid. Dus, hier grijpt God in. Maar God grijpt nimmer in door zich onmiddellijk kenbaar te maken. Weet u, dus een van de punten die je nooit moet vergeten. Als God ook maar een klein vonkje van zijn werkelijke wezen hier op het ogenblik liet zien, dan zou de baas hier een reuze last hebben en dan zou de gemeentedokter bezig zijn om overlijdensaktes uit te stellen, want dan zou het u niet tegen kunnen. Wij kunnen de goddelijke kracht en werkelijkheid niet aanvaarden. We kunnen ze niet verdragen. Wij kunnen ze slechts ondergaan zonder ze ons te realiseren. En wanneer ze in ons ontstaat en door ons en vanuit ons werkt, of rond ons werkzaam wordt, dan kunnen we vermoeden of voelen dat hier van een goddelijk ingrijpen sprake is. Maar bewijzen kunnen we het niet. Het zou trouwens ook mooi zijn. Wanneer Gods werkzaamheden bepaald konden worden, dan zouden er sommige gouvernementen zijn die er graag omzetbelasting op zouden heffen. Verkoopstaks of zoiets. Ja, dat is een grap erachteraan, maar is het antwoord voldoende?
Daar u stelde in het voorgaande wat betreft geestelijke groeperingen, voorbeeld, de huidige Rooms-Katholieke Kerk zou dus niet meer de verplichtingen die Jezus ons zijn omschreven had volbrengen, rijst de vraag, welke van de bestaande geestelijke groeperingen beseft wel de juiste achtergrond daarvan? Of hebben ze deze wel, of staan ze onder een voorname leiding?
Nou, er zijn er wel enkele bij. Er is bijvoorbeeld in de zogenaamde Soefi een kleine groep die werkelijk geestelijke leiding aanvaardt en verwerkelijkt. We vinden een betrekkelijk kleine, maar zeer zuivere groep in de moslimbeweging, de Ahmadiyya Moslim, waarin eveneens dus de zuivere leer van Mohammed met al zijn consequenties weer tot uitvoer komt. We vinden bij de christenen hierna een poging tot terugkeer, en dan wil ik herinneren bijvoorbeeld aan de Franciscanen, die helaas ook kloosterbezit op prijs zijn gaan stellen. En dat kan haast niet anders, want in de moderne maatschappij worden godsdienstige bedelaars niet getolereerd. Maar die komen weer het dichtst bij de eenvoud, de kinderlijke eenvoud waarmee je God aanvaardt. Dat is heel wat anders dan Dominicaan, die gebruikt zijn geleerdheid. Hè? Aan een Jezuïet, Société de Jésus, van Ignatius, die gebruiken hun scherpzinnigheid. Hun verstand, dat is dus weer een ander punt. Ieder heeft zijn eigen manier van benadering, maar die van Franciscus staan er dichtbij. Want Jezus die vroeg van zijn leerlingen dat ze eenvoudig zouden zijn als kinderen. Dat ze eenvoudig moesten zijn, dat ze moesten aanvaarden, voor zichzelf niet vragen. Nou, de meeste Franciscanen die komen die kant wel uit. Zo noem ik nu maar enkele voorbeelden. Er zijn dus overal wel groepen te vinden. Bij de boeddhisten, er zijn verschillende, onder andere bij de Jains vinden we soms annexen van zuiver boeddhisten, die dus heel dicht komen bij de werkelijke leefwijze en leerstelling van Boeddha. Die gaan gewoon dwalen door het land heen, ze prediken, ze bedelen wanneer het nodig is, niet als onderdanig, maar ze kijken, wil je me een gift geven, dan is het goed, wil je niet geven, is het ook goed. Ze doen veel goed, ze genezen, ze werken, ze vragen alleen iets voor zichzelf, en in zichzelf zoeken ze voortdurend naar het onthecht zijn. Daarom blijven ze ook niet lang op één plaats of zo. Maar zoeken alleen naar die innerlijke vrede, die innerlijke weg. En daarbij baseren ze zich dus op de bekende pijlers. Hè? Je zou het kunnen zeggen, in elke godsdienst bestaan nog wel kleine groepen die de ware godsdienst trachten te beleven. Maar ze worden over het algemeen overschreeuwd en soms tot onjuiste richting van denken en streven gedwongen door de meerderheid, die nu eenmaal meer voelt voor het zuiver menselijke, waarbij je lekker elkaar toch nog een hak mag zetten en lekker toch nog eventjes een ander meer af kan nemen dan je eigenlijk verdiend hebt. Huh? En dat dan bovendien nog als een gode welgevallig werk kunt voorstellen. Nou, heel eenvoudig te zeggen. Huh? Wanneer hier iemand komt en die gaat bedelen. Laten we zeggen voor je een kerk. Of voor je een asiel voor arme dieren. Of een weeshuis, of een school. En hij doet dat in de naam van Jezus. Doet hij het verkeerd? In de naam van Jezus zou je moeten beginnen om zelf te bouwen. Om zelf voor dieren te zorgen. En op vertrouwen dat God hem dan verder helpt. En dan zou het ook gebeuren. Maar ja, per slotverrekening, dat werk is natuurlijk niet zo leuk als het inzamelen van gelden. En op je borsten kloppen, dat heb ik toch weer bij elkaar gebedeld. Ik ben toch wel een echte spekpaper. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Goed, commentaar.
Over die bekende pijlers van het leiderschap, wat gaat dat alsjeblieft?
Dat zijn dus de eigenschappen die men moet trachten te bezitten, als rechtvaardigheid enzovoort enzovoort. Beheersing van het lichaam, beheersing van de gedachten, die dus gezamenlijk gelden als de pijlers voor de grote weg. En die weg die bestaat dan weer uit verschillende zuilen. En uit die zuilen komt de algehele bewustwording. Als u zich bezighoudt met een handboek van boeddhisme, dan kunt u dat wel vinden. Dat staat praktisch overal in. Wel eens wat verschillend in termen, maar qua inhoud ook wel gelijk. Beste uitdrukking van dit kunt u overigens vinden wanneer u de boeddhisten van Ceylon neemt, die daarvoor de meest juiste en meest oude omschrijving nog handhaven. Is voldoende?
Ja, dank u.
U bent datgene wat u denkt te zijn met zijn volledig geloof daarin. Een voorbeeld, iemand leidt aan waandenkbeeld, een werkelijk beleefd geval. Hoe huiten zich deze belevingen in de stof wanneer hierbij prognoses vooropgesteld worden die met de buitenwereld, buiten zichzelf dus te maken hebben?
In dat
als ik door mag zijn, broer. En hoe is deze toestand te beschouwen ten opzichte van de werkelijke werkelijkheid?
Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer ik voor mijzelf innig geloof en aanneem dat ik een ander wezen word, of een andere kracht word, en dit in mijzelf wens te verwerkelijken, dan is het altijd waar. Maar op het ogenblik dat ik in mijzelf die kracht verwerkelijk en tevoren ga vaststellen wat dit voor de buitenwereld betekent, met andere woorden, mijn prognose niet in de eerste plaats op mijzelf betrekken of mijn verandering, maar in de eerste plaats op mijn relatie met de buitenwereld, deze niet uit mijzelf laten groeien, dus, maar ze opleggende, dan zal de buitenwereld mij niet aanvaarden, meer uitwerpen. En dan zal het verschil tussen mijn innerlijk aanvaarde werkelijkheid en de werkelijkheid daarbuiten zo sterk optreden dat ik mijn eigen geloof niet kan handhaven. Want wat ik in mijzelf verander is ook een groeiproces. Ditzelfde proces zal in de wereld plaats moeten vinden voordat ik voor die wereld betekenen kan wat ik in mijzelf reeds gerealiseerd heb. Kunt u volgen?
Dus de fout wordt gemaakt van tonen dat je de vermeende kracht in u gaat aanschouwelijk stellen buiten u of voor iemand anders.
Kijk eens, het is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer ik zeg, ik kan wonderen doen, en ik geloof dit volledig, dan is dat waar. Dan kan ik een wonder gaan doen. Ook dit is mogelijk. Maar ga ik stellen, stel u bereid, want ik kom om wonderen te doen, dan sta ik tegenover het ongeloof van de anderen. De niet-aanvaarding. En door hun niet-aanvaarding vraag ik me af, ben ik het nou wel werkelijk? Zou het toch niet iets anders zijn? Dan wordt mijn beeld, mijn geloof in mijzelf een voortdurend zich langzaam wijzigende waarde. En daarin detorieert als het ware mijn werkelijk vertrouwen. Wat overblijft is een houding die een mantel is van een innerlijke onzekerheid. En dan kan ik geen wonderen meer doen. En dan kan ik geen krachten putten. Maar wanneer u gelooft dat u kunt genezen, werkelijk gelooft dat u een medemens kunt genezen. En u voelt voor uzelf, deze mens kan ik genezen. Tweede factor. En u zegt niet, ik ga je genezen, maar u zegt, ik zal proberen je te helpen. Wat die ander dan nog wel kan aanvaarden. Dan geneest u die mens. Maar zegt u, ik kan genezen. Het geeft niet wie er komt. Ik zal u genezen. Dan heeft u de waarde buiten de wereld bepalend gesteld. En dan zult u een zekere afwijking, een afwijzing buiten u ontmoeten, een strijdigheid met wat u in uzelf beleeft. U zult het niet kunnen verwerken. En het resultaat is dat in plaats te genezen u anderen misschien nog ongelukkig maakt, of uzelf in een plaats van afzondering brengt, die het zij gekkenhuis of gevangenis of anders heet. Huh? Ik hoop dat het beeld duidelijk genoeg is. Wilt u meer vragen, doet u het maar.
Kan de broeder ons iets meer zeggen over de onmiddellijke toekomst hier op deze aarde? En kunt u bij deze vergelijkingen de enkele werkingen vanuit de geest, althans zoals de orde verdraagzamer reeds enkele malen heeft gesproken, aan toelichten?
Ik geloof niet dat het op het ogenblik op een pad ligt. Ik kan u ten hoogste verwijzen naar een reeks beschouwingen gehouden op het ogenblik bijna 3 weken geleden, op vrijdag, waarin dus door een spreker daartoe gemachtigd inderdaad enkele beschouwingen werden gegeven en over geestelijke inwerkingen en over gebeurtenissen op aarde, die werden vastgelegd. Ik geloof niet dat het mijn recht is om daar verder op in te gaan en het lijkt me weinig zin te hebben om deze prognose zonder meer te herhalen. Want die heeft alleen in de context van het onderwerp werkelijk betekenis. Ik hoop dat u niet kwaad neemt.
Kunt u in de plaats misschien stellen, broeder, omdat ik een teleurgesteld gezicht zie, uw eigen mening aan de hand van de huidige werkzaamheden waar die aan deelneemt. Dat toegelaten. Hoe dat u zich daar, dus u zegt in de stof zouden we zeggen, daar voel ik nou iets voor en is een, en of iets anders. Het is volledig vanuit u persoonlijk. En...
In welke incarnatie bent u advocaat geweest?
Nee.
Nou, ik wil u natuurlijk wel iets van mijn eigen mening zeggen erover. Maar laat wel, ik wens absoluut dit niet beschouwd te zien als een prognose. Huh? Dus alleen mijn persoonlijk beeld van wat er dus in de toekomst zo een en ander gaat gebeuren. En nu weet u dus dat wij op het ogenblik ingrijpen op menig terrein, onder meer op het terrein van techniek. Dat is noodzakelijk omdat we daardoor kunnen voorkomen dat een te felle strijd tussen wereldbelangen ontstaat. En dan kan ik u bijvoorbeeld vertellen dat één kunststof die is op het ogenblik al publiek gemaakt. We zijn nu bezig dus met de handelsrelaties die daar mee samenhangen. Een tweede kunststof is de ontdekking praktisch voltooid. De laatste proeven worden op het ogenblik genomen. Die beiden dus eigenschappen hebben ver boven de tot nog toe gebruikte plastics, etc. En het gebruik daarvan onder meer voor kleding, voor tot zelfs kookpannen en lagers voor auto's en carrosserieën en zo toe, zou een aantasting betekenen van enkele grote firma's die op het ogenblik een onderlinge conctie hebben gevormd als het ware en die de gehele markt voor deze kunstproducten beheersen. Daardoor wordt een wereldomvattend concern dus aangetast en kunnen bepaalde, hoe moeten we zeggen, commerciële en zelfs politieke bindingen losgemaakt worden zonder dat dit met geweld gepaard gaat. Om u een ander voorbeeld te geven. Er worden reeksen van atoomproeven gepland. In de Verenigde Staten zijn er nog weer enkele. We krijgen in Rusland nog een reeks. Als die helemaal wordt gehouden, dan zullen dat er waarschijnlijk een kleine 80 zijn. Wij kunnen niet de mens beletten om deze proeven te nemen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat enkele van de meest gevaarlijke proeven mislukken. Daarnaast kunnen we er zorg voor dragen dat een op zich minder gevaarlijke proef een totaal onverwacht resultaat tot stand brengt. Wat dat laatste betreft, meen ik dat er plannen liggen voor het einde van de volgende maand in de Verenigde Staten. En daar zou u dus waarschijnlijk wel het een en ander over vernemen, want dat komt meestal in de pers. Ook voor Rusland heeft men soortgelijke ingrepen dus wel voor ogen op het ogenblik. Ik neem aan dat dit allemaal dus werkelijk zal slagen. Het is zover als ik ben geïnformeerd hierover. En als u verder nog enkele punten wilt hebben. Nou ja, een staatsman overlijdt. Oh, niet de Gaulle, hè? Neem me niet kwalijk, het is een ander. En daardoor verandert een politieke situatie tamelijk scherp. Er is op het ogenblik een zuivering gaande in Rusland, die, mits op de juiste wijze geleid, in feite tot een grotere vrijheid voor de staten van het Sovjetblok zou kunnen leiden. En daarmee ook tot een zuiverder economische ontwikkeling. Er is ingegrepen ten dele, en er wordt op het ogenblik zeer intens ingegrepen bij hongersnood in verschillende gebieden, onder meer in Afrika, een paar punten in Azië, één punt in Zuid-Amerika. Dus u ziet, er wordt van alles en nog wat gedaan. Nu vraagt u zich waarschijnlijk af, wat staat daar vandaag of morgen nieuws van in de gazette? Mag ik eerlijk zijn? Alleen datgene wat men meent dat u tot het juiste standpunt doet overhellen. Met andere woorden, de voorlichting is eenzijdig en gebrekkig. Dat hebben we al meer opgemerkt. Maar u zult ongetwijfeld horen van de uitvinding van deze vormen van plastics. U zult horen dat men waarschijnlijk in Japan een fabricage begint van een totaal nieuw type auto, waarin praktisch geen materialen als ijzer en koper meer zijn verwerkt. Althans, veel minder dan op het ogenblik het geval zijn. U zult waarschijnlijk ook te horen krijgen over een totaal nieuw vliegtuig. U zult horen van een ruimtevaart, bemand, met meerdere personen. En waarschijnlijk voor het einde van dit jaar. En dus niet, zoals men aanneemt, pas einde 1963. En zo zijn er nog een paar leuke dingen, even kijken. Ja, ik probeer nou dus u mijn visie zo'n beetje te geven. Ik wil u graag een plezier doen, maar Wat moet je nou zo gauw bij elkaar grabbelen? Oh ja, weet je wat ook erg leuk is? Het wordt een bloedhete zomer. Huh? Maar diezelfde bloedhete zomer die brengt onverwacht en in zeer korte tijd zoveel neerslag, dat er hier en daar werkelijk sprake is van ernstige overstromingen. Dat is natuurlijk wel prettig, hè? De mensen die het te warm hebben, hebben dan voldoende ruimte om te gaan zwemmen. Maar de commerciële schade zal hier en daar wel groot zijn. Nou ja, wat moet ik verder nog opzoeken? Ja, daar hebben wij niet direct iets mee te maken tussen de haakjes, hoor. Maar als ik nou zo hier de omgeving bekijk, dan verwacht ik hier binnen niet al te lange tijd een explosie in een ijzerfabriek. Van hieruit gerekend in de richting van Brussel, ja. IJzergieterij of een ijzerfabriek of iets dergelijks. Dus zoals ik dit nu op het ogenblik zit te zoeken, krijg ik daar het idee van een smeltketel-explosie of iets dergelijks, althans een smeltketel die barst of breekt. Geen grote persoonlijke ongelukken, maar je wilt dan graag eens een keer iets weten om te kijken of het klopt. Nou ja, zo voel ik het nou toevallig aan en ik wil u dat met genoegen vertellen. Ik doe u graag het plezier. En als u nu wilt weten wat er belangrijk is op het ogenblik, dan wil ik het u ook vertellen. Maar dat komt niet in de krant te staan en daar heeft u dus niets aan. Weet u wat belangrijk is op het ogenblik, vrienden? En dat is geen prognose. We zijn op het ogenblik in de geest, zijn we werkelijk heel erg druk bezig. Zo druk dat zelfs onze eigen mogelijkheden voor het eigen werk daardoor soms enigszins beperkt worden. Het werk dat we doen zullen we nog net zo goed doen als vroeger, hoor, begrijp je het wel. Maar we zullen bijvoorbeeld eens wat minder sprekers ter beschikking hebben. We zullen onze tijd soms moeten bekorten. Niet vanavond dus de waakjes, heeft u al gemerkt. En op deze manier werken wij mee aan een omwenteling. Die omwenteling die komt voort op het ogenblik uit de enorme invloed van Aquarius, gepaardgaande met de steeds toenemende beweging ontstaan uit de enorme geestelijke invloed en schok van de 4 februari. Wanneer we dit alles bezien, dan zullen we de mensen steeds lustelozer, steeds venijniger tegenover elkaar, steeds egoïstischer, steeds eigenzinniger zien worden. Steeds meer heeft men het idee, wat kan het me schelen en ze kunnen het me doen. Deze invloed kunnen we helaas niet tegenhouden. Het is de enige manier om ze op te jagen, opdat de mensen er doorheen komen. Nog zeker 4-5 maanden zullen veel mensen onder een dergelijke lusteloosheid een gevoel van hopeloos zijn, van zwakte, van prikkelbaarheid, van tegenslag gebukt gaan. Allemaal omdat ze niet in de juiste harmonie leven met de kracht die werkzaam is. Beslotverrekening, je kunt bergaf gaan, je kunt tegen de berg op gaan. Wie op het ogenblik tegen de Aquarius kracht ingaat, dat is iemand die de berg op klimt. Probeer maar eens hard de berg op te lopen, dat gaat niet. Maar als je een klein sprongetje neemt, dan ga je vanzelf naar beneden toe. Wie meewerkt met de krachten van deze tijd, die kan op het ogenblik onnoemelijk veel bereiken. Elke groep, elke beweging, elke mens die op het ogenblik in de zin van Aquarius, ruim, niet dogmatisch, met een dienend bewustzijn voor de mensheid en niet alleen maar voor eigen land of eigen dorp of eigen groep werkzaam is, die zal ontdekken dat plotseling zijn werk wel slaagt, alleen maar voor zichzelf eist, maar voor zichzelf gaat. Dat kan nog tegenslaan, want je moet wat je zelf bent, wat je zelf doet zien als een middel om wat te bereiken. En als u me vraagt, wat is het belangrijkste op het ogenblik, dan kan ik u zeggen dat in de chaos die steeds sterker ontstaat op steeds meer terreinen, steeds meer mensen zijn die kracht vinden, die slagen, die vooruitkomen. Mensen die het onmogelijke mogelijk maken. Mensen die tegen de onzinnige, dwaze zelfzucht van hele menigten in staat zijn om die mensheid toch nog tegen zichzelf te bewaren, te redden. Mensen die waar de wetenschap hulpeloos is in kunnen grijpen, met dan niet wetenschappelijke krachten, maar zodat nog net de zaak gered wordt. Leken die aan de grote deskundigen precies dat ene woord kunnen zeggen, waardoor ze een nieuwe uitvinding kunnen voortzetten, waardoor ze een nieuw begrip krijgen van hun verantwoordelijkheid, waardoor ze een bepaalde grens van mogelijkheden kunnen kennen. Allemaal eenvoudige kleine mensen. Helemaal niet allemaal professoren, doktoren, advocaten, staatslieden en dergelijke. Er kan net zo goed een schoenpoetser zijn
die aan de president van de Verenigde Staten dat ene idee geeft, waardoor hij juist reageert. Als misschien het bloemenvrouwtje dat aan een senator in Brussel een bosje bloemen voor zijn vrouw geeft, de man kan ook schuldgevoelens hebben, niet waar, en daarbij hem die ene wens geeft die hem in staat stelt om in een verwarring en een debat en een strijdigheid te zijn, en toch is dit de uitweg en anderen daarvan te overtuigen. Kleine en onbelangrijke middelen gaan op het ogenblik de geschiedenis maken van de wereld. Degenen die denken dat ze geschiedenis maken, die zijn al uitgeschakeld. Geweld. Geweld wordt er overal gebruikt. Door de dwazen. Maar degenen die geweld gebruiken, zien hoe dat geweld zich meer en meer tegen hen keert. En degenen die helpen, die vrede brengen, niet alleen maar omdat het zo hoort, of omdat het zo belangrijk is in een statenbond of wat anders, maar werkelijk omdat ze gedrongen worden om de mensen te helpen, die zullen uit hun krachteloosheid, hun tegenslagen van de laatste maanden, want ze moeten zich ook aanpassen, ontwaken tot een steeds sterker weten, een steeds sterker innerlijke kracht. Huh? En die mensen zijn het die zeker tot 1967 de wereld drijvende kunnen houden. En dan zijn er 3 jaren, nou ja, dan kunnen we eerlijk zeggen, dan moet de zaak zo'n heel klein beetje, nou ja, zijn nieuwe gang vinden. Maar dan heeft de menigte het waarschijnlijk wel begrepen. En daarna kunt u dan de wereld opbouwen. Nou, als u tevreden bent, dan heeft u mijn mening gehoord. Er zitten een hoop feiten die naar prognose ruiken, maar het is er geen, hoor. Het is mijn mening omtrent hetgeen waarschijnlijk zal gebeuren. Niet dat u het onderscheid zult maken, maar ik moet het wel maken, dat ik me later op kan beroepen. Goed.
Dat is alles.
Zijn er nog meer vragen?
In occulte middens, of mensen die tot mensen occulte theorieën naar voren brengen, hoor ik dat kanker een ziekte zou zijn van het etherisch lichaam. Wat is daar volgens u van waar?
Er wordt hier een kleine vergissing gemaakt, omdat het etherisch lichaam met de levenskracht van de cellen identiek wordt gesteld. En dat is volgens mij niet helemaal waar. Het etherisch lichaam kan ook onafhankelijk bestaan. Maar het is zeker dat waar kanker optreedt, de kanker of de woekercel dus, uit de omringende cellen de vitaliteit, en dat is dus ook de zelfgeproduceerde energie, wegneemt en zich daarmee verrijkt. Er ontstaat dus een aantasting van de levenskracht, en niet alleen maar van het celweefsel op zichzelf. In zover hebben ze gelijk.
Broeder heeft daarnet gezegd dat u niets kon doen om die atoomoploffingen tegen te houden, maar dat u wel iets kon doen om de gevolgen ervan anders te maken. Hè? Hoe komt dat nu dat u in het ene geval niets kon doen, het andere wel?
Kijk eens, ik heb het anders geformuleerd dan u het hebt begrepen.
Ja.
Maar het is heel eenvoudig. Wanneer de mensen atoomproeven willen nemen, dan is het hun vrije wil. En daar mogen wij niet in ingrijpen. Maar wanneer nu een ogenblik komt dus dat die vrije wil niet volledig belemmerd wordt, maar dat we gebruik maken van een eenvoudige oorzaak, een mislukking kunnen doen ontstaan. Laten we een recent voorbeeld nemen. Er is dus een atoombom die wordt afgeschoten, die zal dus betrekkelijk hoog in de stratosfeer ergens exploderen. Dat is gezien de heersende wind om de wereld daverend gevaarlijk. Ook is het type bom lang niet zo uitvalvrij als men veronderstelt. Het is toch heel eenvoudig om te zorgen dat er een eenvoudig vliegje binnenkomt, dat een vleugeltje van dat vliegje vast blijft zitten in een relais en dat daardoor de ontsteking niet kan werken. Niet waar? Dat kan. Maar dat kunnen we niet blijven doen. En dan kan het dus zijn dat we weten dat een bepaald soort bom heel andere mogelijkheden heeft dan de mensen erin zien, de wetenschapsmensen. Nu weten we dat het ding tot ontploffing komt. Nu kunnen we heus wel iets doen om die mensen te stimuleren, iets te vertragen hier, iets te helpen daar. Per slotverrekening één wijzertje verkeerd uit laten slaan voor een ogenblik. Dat vraagt een kracht van een tiende milli, hè? Tiende milliampère. Is noodzakelijk om even een storing te maken. Die stroom die kunnen we heus wel produceren. Die miswijzing is voldoende om een proef uit te stellen. 2-3 keer zoiets en er gebeurt op het ogenblik dat wij moeten hebben. Met de juiste omstandigheden, met de juiste zon, de juiste luchtelektriciteit, de juiste vochtigheidsgraad. Op dat ogenblik zal een maximum afwijkend effect van die bom kenbaar worden. En wel zo sterk dat de normale straling en effecten die men had verwacht door te delen worden overtroffen. En dan hebben de mensen gewaarschuwd. Willen ze doorgaan om mee te spelen, dan doen we het niet meer. Dat moeten ze zelf weten. Ze zijn vrij. Wij mogen hun leven niet leven. Wij mogen de mensen niet dwingen om goed te zijn. Het zou wel makkelijk zijn. Stel u voor, dan zouden we hier helemaal niet komen om lering te geven. We zouden u bij uw geestelijke kippennek nemen en net zo lang schudden totdat u geestelijk bewust was. Maar dat mogen we niet. Maar we kunnen dus van beperkte middelen gebruik maken. Een zogenaamde toevalligheden scheppen. Waardoor proeven anders uitvallen of anders verlopen dan men denkt. En we kunnen een chemicus kunnen op een gegeven moment een inspiratie geven. Waardoor hij volgens zijn eigen begrip misschien zelfs het verkeerde bestanddeel bijvoegt. Of de verkeerde hoeveelheid bijvoegt. Maar uit ons inziens juist resultaat ontstaat. En dan helpen we hem bij een uitvinding. Dat is alles. Ik hoop dat het nog duidelijk is. Nou.
De laatste vraag, broeder. In de stof wordt natuurlijk al iets veel over magie geklapt. Er zijn in de omloop veel pentakels, amuletten en dergelijke. We gaan me niet het vanavond willen belicht zien of er waarde aan is of niet. Maar toch, magie is een werkelijke, hoe zeg je, wetenschap of hoe het noemt, een macht of een kracht die je kunt gebruiken. Maar hoe doet u dat nu in de geest? Waar bijvoorbeeld, zoals in de stof de meeste mensen dan ook denken, er geen pentakel, geen reukwerk en dergelijke aanwezig is.
In de eerste plaats, uw reukwerk, uw pentakel en dergelijke, zijn geen middelen om een geest of iets dergelijks direct te beïnvloeden. Ze zijn slechts middelen om uzelf en uw omgeving zodanig te beïnvloeden dat een juiste harmonische sfeer daar ontstaat. In de tweede plaats, in uw pentakel en amulet staan een aantal tekens. Die tekens zijn een soort kortschrift. Dat wil zeggen, ze geven voor kort bepaalde kosmische wetten of begrippen weer. Die kosmische wetten of begrippen kunnen een geest bijvoorbeeld dwingen, beperken of stimuleren. Wanneer u die tekens kunt lezen, dan kunt u zelf die waarden veranderen. Kunt u ze niet lezen en is er iemand die die tekens wel kan lezen en hun betekenis kent op aarde, dan is binnen het totaal menselijk weten, het menselijk bovenbewustzijn, die betekenis aanwezig en zal vanuit dat bewustzijn de kracht op het geheel inwerken. Dus ze kunnen wel iets doen, hè? Maar wat u nou allemaal met die dingen doet, dat kunnen wij van ons uitstralen. Als ik een pentakel wil hebben, dan hoef ik er geen te tekenen. Dan denk ik aan die kosmische symbolen en dan zijn ze er. En wanneer ik een bepaalde geest op wil roepen, oproepen dat zullen we maar liever niet doen eigenlijk, hè?
Mag toe gaan, zeg.
Maar dus een bepaalde geest in harmonie met mijzelf doen samenwerken, dat is wat anders, hè? En ik weet dus wat de eigenschappen van die geest zijn. Dan stel ik mij daarop harmonisch in. Daar heb ik geen reukwerk voor nodig en geen bepaalde lampen en geen kaarsen en daar heb ik zelfs geen tekens voor nodig. Als ik weet wie hij is, kan ik mij daarop instellen. Dan ontstaat geestelijk gezien precies hetzelfde als door het pentakel tot stand wordt gebracht. Precies hetzelfde. Als u wilt verplaatsen hier, dan zult u moeten lopen of gedragen moeten worden. Ik hoef mezelf alleen maar ergens anders naartoe te denken. Veel gemakkelijker hoor. Helemaal geen verkeersopstoppingen en zo. Huh? Maar u zult dus begrijpen hieruit dat in de geest deze dingen wel bestaan, maar een heel andere betekenis hebben. Wat voor u magie is, dat is voor ons zoiets als een adresboek plus een encyclopedisch overzicht van de verschillende kosmische krachten die werkzaam zijn. En wanneer u zo'n pentagram of een pentakel of wat bekijkt, dan ziet u daarin de verhouding van verschillende waarden uitgedrukt. In grootorde 1, 2, 3, soms tot in de vijfde graad, maar dat zijn dan wel de zeer ingewikkelde. U vindt daarin de namen en dus de wezenstrillingen van heersers, genie, goddelijke eigenschappen of namen. En die allemaal tezamengevoegd in een bepaald verband drukken uit een persoonlijke instelling en harmonie, waardoor een bepaalde kracht uit het al binnen het ik werkzaam wordt en vanuit het ik geprojecteerd kan worden. Dat is voor ons in de geest. Wij hebben dus de hulpmiddelen niet meer nodig. En bovendien, magie zoals ze bij ons bekend is, want wij kennen ook magie, berust eigenlijk op het gebruik van het licht en wij noemen dat dan kleuren. Wij mengen trillingen.
omdat we die trillingen bewust erkennen en kunnen wekken. U mixt eigenlijk gedachten of gedachtensymbolen plus zintuigelijke waarnemingen plus gedachteuitstralingen plus geluidstrillingen en daardoor bereikt u precies hetzelfde als wij met ons mengen van licht. Ik hoop dat voldoende.
Dank u wel.
Nou vrienden, aannemende dat daarmee het commentaar ten einde is, hoop ik dat u me niet kwalijk neemt dat ik zelf ook het schone woord voor u waarneem. Ik hoop niet dat de beantwoording van vragen u veel mistrouwen in mijn bekwaamheid hebben gegeven. Huh?
U weet het dan allemaal weer. Twee of drie onderwerpjes, kiest u ze zelf maar.
Venus. Planeet.
Kermis.
Ja, de Venus die op de kermis tegenkomt is geen planeet.
Rozen.
En rozen. Nou, zullen we dan zeggen Venus of planeet als u het wilt? U mocht kiezen.
Dan neemt u maar Venus.
Venus. Ik dacht ook al dat u voorkeur die kant uit ging. en rozen. En dan de kermis of voor, zoals u het wilt. Laten we dan eens beginnen met de kermis. De wereld is een draaimolen. Tollend rond met mensen in de ruimte. Zij vond eens zichzelf en de goddelijke kracht en wist uit zich het leven te wekken. Zij wist in verbinding met krachten der zon te scheppen het leven. En toen begon de kermisfeer. Dol gaat er alles door elkaar, al beweegt, gaat heen en weer. En niemand kan de golven kennen die heel het al beheersen. Klatergoud en valse façaden en schrille muziek. Serenaden, alleen bestemd voor groot publiek. Ze klinken heel de wereld door en vinden overal gehoor. Maar er zou in die kermis staan één enkel beeld van goddelijke waarde. Één edelsteen van ongemeten pracht. De mensheid zou voorbij haar gaan, omdat niet met schrille muziek en luide stem onder de aandacht wordt gebracht. Hoe wonderlijk het is dat die dingen bestaan. Kermissfeer, het is voer. De smoutenbollen smoren en je tart het lot. Je tracht te winnen en verliest, je kiest een lot en wint de prijs. En acht jezelf vrij en als je wint misschien ook wijs, bent blij. En in het leven gaat precies hetzelfde. De geur van 's mensen egoïsme smoort. Terwijl het roepen van de kans op beter leven en rijkdom iedereen bekoort. Maar waar het om gaat, is innerlijke blijheid. Want dat is werkelijke kracht van het leven. Wat is de zin van kermis, veer en voer? Als ze niet blijheid, vreugde, veerkracht weer kan geven. En zo de vrijheid, waarin je in jezelf je God herkent. Leef in de kermis, veer der wereld. Draai mee met deze dolle tol die door de ruimte gaat. Zolang in het ik nog maar bestaat de blijheid die zijn God erkent. Dan leef je in de kermis voor een korte wijl. Terwijl je deel van grootse, wijder wereld bent. Nou, en als u vindt dat dat geen kermis genoeg is, dan spijt me zeer. Ja, en dan rozen. Ik sta te twijfelen. Wat moet ik nemen? Rozen uit het zuiden? Of 10 bloedrode rozen schenk ik jou? Een roos die naar vele kleuren geurt. En wordt geroemd. Wij weten dat de mensen haar de koningin der bloemen noemen. En als de bijen zoemen, dan zegt men, ziet die schone roos. Wordt door de bijen uitverkoren. Maar bijen zelf zien het niet. Zij gaan naar alle bloei. En zelfs het koren ontwijken zij nog niet. Want de roos is de schijnende geur en de pracht. De droom van een maanlichte nacht. Van genegenheid en eeuwigheid in mensenliefde neergeschreven. Kortom, de roos is droom van vorstelijk zijn en leven. Het is een groet ook in zijn witte bloed van onschuld of van dood. Een roos ze geurt. Maar als ze geurende vergaat, is de illusie nog behouden. Gij zou rozen willen zijn in 's Heeren hof, in 's Heeren tuin, en bloeien vorstelijk en groot. Maar weet, de rozen dreigt gevaar, hen dreigt het meest, de luizen ook de dood, van een die rozen plukt. Maar nederige kleine bloemen, die in het verborgen bloeien, en uit zichzelf vinden de kracht, en puur aan het honing groeien. Ook hen wordt door de bijen steeds een bezoek gebracht. En als de roos gestorven is, en niet meer voort kan gaan, geënt misschien op vreemde stam, zullen kleine bloemen verder gaan en bloeien jaar na jaar. En steeds in vreugde leven. Wat niet voor zich heerschappijen vraagt en pracht en grootheid in het leven, wordt vaak het dichtst tot God gebracht. En aan de kleinen juist, niet aan hen die zichzelf verheffen, wordt de waarheid ter eeuw gegeven. Ik weet, het zijn geen rozen zo rood, vrienden, maar misschien kunt u er iets mee doen. En ja, Venus, avondster. Venus, morgenster. En Venus, droom van mensen die een stoffelijk bestaan en liefde zich toch wensen, de groei en bloei. Zoals naar men zegt, Venus als moeder de aarde steeds draagt en onder Isis leiding de vruchtbaarheid draagt waarin de zon haar krachten leeft. Het vrouwelijke element dat inhoudt, voert bestaan en reden geeft aan veel van het bestaan. Niet de koude zuster zelf Diana, jagend, kil en snel, maar juist de warme Venus, wellustig soms en fel, maar toch weer altijd gevend, levend. Ze is het beeld van ware kracht die op de aarde de mens doet leven en in de schepping voortgebracht heeft al wat u aan sterrenbeelden en aan sferen, aan wereld en aan zon ooit werd gegeven. De mens spreekt, Venus is liefde en liefde is zonder. Zondige liefde is ondergang, dood. Maar ik zeg, zonder liefde, in stof en in geest, kan mens nog wereld bestaan. Een wereld die liefde aan banden legt, is dwaasheid en is een waan. Slechts hij die uit liefde zich hartstocht ontzegt, weet wat liefde betekent, hoe Venus regeert. Hij is het die van die morgenster leert en uit die avondster krachten puurt. En beseft hoe het al uit het zelfje regeren, maar het aanvaarden van leven, van liefde en kracht, voor geest en voor stof het vruchtbare groeien, dan waarden van eeuwigheid in zich gebracht. God had de wereld lief. En ziet, het woord heeft tot het woord gesproken. En liefde kwam uit liefde voor. Zo is de eenzaamheid gebroken en het al ontbloeid. Groeide voort en werd tot wereld die gij kent. Tot sterren al waarvan gij mensen met uw wereld deelstert. Uit liefde werd een mens geboren. Een dier met hartstocht en instinct verzinkt steeds weer in andere krachten. Maar de mens in zich, door liefde macht een overwinnend hartstocht, ongekend en blind, vindt in anderen de liefde. En zo ontwaart in zijn geest het vermogen om het meest gevreesde onbevreesd in oog te schouwen en voor zichzelf in denken ook, niet slechts in stof te bouwen, dat wat men noemt ooit Venusrijk. En uit de liefde in den stof het eerst geboren en zo tot menselijk denken geworden komt het gloren van geestelijke dag. Zo kon de alliefde die dan vermag om de mens van kosmische liefde te leren. Maar zelfs deze, hoe helder en hard zij soms is, kan Venus aspect niet ontberen. Ook zij vraagt de zachtheid, het offer, de daad en de warmte om voort te kunnen leven. In abstractie kan de kosmos niet aan leven leven geven. En in abstractie kan de ziel niet met de eenheid van het goddelijk licht vereen worden. Licht in lichte krachten door de goddelijke liefde machten verheven boven eigen wezen. Tot ze uitgaat in het hele al. Venus, zegt gij, en er invloed. Wie ben ik dat ik laken zal, wat Venus. Soms te stoffelijk gebonden, door mensen wel vernoemd tot zondenbaar. Want uit haar komt de zelfverloochening voort, en zo de liefde waarin God zich aan de mens, maar ook de mens zich aan de schepping openbaart. Uit haar komt het ware licht. De vreugde en de moed tot streven. Groot is de zon, maar die kan men nog niet aanschouwen. Maar Venus gaf de zin aan het leven en deed u een wereld bouwen. En gaf u liefde die nog leeft, wanneer de dood de laatste grens voor de mens reeds heeft gezet. Ware liefde, niet zichzelf zoeken. Maar levend om de hoogste macht en om de eenheid en de harmonie met anderen gevonden. Dat is de eerste kracht waaruit de mens ooit leert tot God te gaan. Venus is niet al. Toch is haar kracht geen zondigheid of waan, maar een deel van het door God geschapen al. En daardoor een noodzakelijk deel, een fase van het menselijk bestaan, opdat de geest in vrijheid eens Gods liefde licht beseft. Zo heb ik dan een lied van Venus gezongen, vrienden. Ik kan het natuurlijk anders kunnen doen en een beetje spottender. Maar ik vind het zo vreemd, en dan mag ik het nog even zeggen, en dan is het afgelopen vanavond. Dat de mensen met hun mond vol van liefde in abstractie menselijke liefde verwerpen. Wanneer ze geboren is, niet uit hart tot een onbeheerstheid, maar uit een wederkerig herkennen. Is ze dat niet juist? En ik hoorde mensen spreken over een liefde op een abstract pijl die zo buitengewoon mooi moet zijn. Terwijl ze gelijktijdig een liefde die ditzelfde doel kent, maar stoffelijk uitdrukt, wordt verdoemd en tot de hel verwezen. Ik kan het niet, vrienden. God heeft liefde geschapen in het al. Met liefde heeft hij het al geschapen. Zijn liefdekracht kan niet alleen maar bestaan in een hoge sfeer of in een droom. Zijn liefdekracht is overal werkelijk. En ze kan voor ons overal werkelijk zijn, zolang we onszelf niet zoeken. In de sfeer en de vloeiende stof. Elk op zijn eigen wijze. Op zijn eigen mogelijkheden. En als Venus dan het symbool is van uw stoffelijke liefde. Zo is ze slechts het symbool van de goddelijke kracht. Die zich op aarde openbaart. Van de wisselwerking die tussen mens en geest bestaat. Veroordeel er niet. Maar zoek nimmer daarin. Slechts de vreugde of de bevrediging of de aardigheid voor uzelf. Zoek er het hoger in. En zo ge dat hogere eerlijk en bewust nastreeft en vindt, zo kunt ge zeggen, dan vind ik ook de werkelijkheid. En laat jezelf dan niet bedriegen door hen die met strenge gezichten spreken over de zondigheid van de menselijke liefde. en zelf ergens anders de kat in het donker gaan knijpen. Neemt u me niet kwalijk. Vrienden, er hoort altijd een slotleus bij, hè? Mag ik er eentje geven voor vandaag? Heel eenvoudig. Alles waarvan je droomt in de geest als goed moet je stoffelijk tot werkelijkheid maken. Anders zul je nooit dat wat geestelijk goed is leren kennen voor wat het is. Anders zul je stoffelijk steeds tekort schieten en altijd blijven dromen zonder ooit deel te worden van de goddelijke werkelijkheid. En daarbij laat ik het voor vandaag, vrienden. Goedenavond.
Goedenavond.